Gemeente, in deze leerdienst hopen we samen stil te staan bij het 8e gebod. Gij zult niet stelen. En daarom is onze schriftlezing uit Lucas 19, de eerste 10 versen, waar het gaat over Zacchaeus. Zacchaeus, een dief. En we zien ook wat genade in het leven van deze man uitwerkt. Lucas 19, de versen 1 tot en met 10. Waar Gods woord als volgt luidt: en Jezus ingekomen zijnde ging hij door Jericho. En zie, daar was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaars. En hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was. En kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem. En zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover de schriftlezing. Eind in deze leerdienst is aan de orde zondag 42 uit de Heidelbergse catechismus. En we willen deze zondag eerst samen lezen. Daar wordt in vraag 110 gevraagd: wat verbiedt God in het 8e gebod? Gij zult niet stelen. En het antwoord luidt: God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, terwijl ook de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen, het zij met geweld of schijn des rechts, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig middel van God verboden. Daarin boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt u God in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen, met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarin boven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover zondag 42, waar het gaat over het 8e gebod. En we staan in de prediking als eerste stil bij wat God geeft. In de tweede plaats bij wat God verbiedt. En in de derde plaats bij wat God gebiedt. Als het gaat om het gebod: gij zult niet stelen. Wat God geeft, wat God verbiedt en wat God gebiedt. Gemeente, in heel wat grote winkels staat bij de uitgang zo'n poortje of meerdere poortjes, detectie poortjes waar je doorheen moet. En wanneer je nu iets niet betaald hebt, dan is de kans groot dat bij het verlaten van de winkel het alarm afgaat. En iemand van het winkelpersoneel naar je toe komt om te controleren of je iets gestolen hebt. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt dat het alarm afging. Ik heb het wel eens meegemaakt. En dan schrik. Dan denk je, ik heb toch alles afgerekend. Later blijkt dan dat er een bepaald product, dat daar het alarm niet afgehaald is en dat alsnog moet gebeuren. Je hebt alles wel betaald, alles afgerekend, maar toch gaat dan nog het alarm af. Ik hoop dat er in deze dienst onder de prediking over het 8e gebod, maar ook iedere keer als Gods geboden gelezen worden, er een alarm mag afgaan. Voor het eerst of opnieuw. Dat we als het ware in de kraag gegrepen worden. En als een dief gearresteerd worden. Want als het alarm afgaat in een winkel, dan kan dat ook betekenen dat er inderdaad iemand iets meegenomen heeft. En we zien dan vaak iemand wegvluchten. Om zo uit handen van de politie, van het winkelpersoneel te blijven. Ik hoop dat we als een dief gearresteerd worden. Want gemeente, we zijn allemaal dieven. Stuk voor stuk. U, jij en ik. We hebben allemaal gestolen. Ja, we waren betrokken bij die grootste en vreselijkste diefstal die ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. Welke dan? Weet u dat dan niet? In de morgenstond van de schepping, toen God alles goed geschapen had, toen is er in het paradijs voor het eerst gestolen. Heel de schepping was de onze, behalve één boom die hield God voor zichzelf. De kinderen weten dat wel, de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de Heer had gezegd, als je van die boom eet, dan zul je de dood sterven. Van alle bomen mag je eten, maar van die ene boom niets. En juist daarvan hebben we genomen in Adam. En daardoor God van zijn eer beroofd. Begrijpt u? Daarom zijn we allemaal dieven. Of was dat geen diefstal? Met het eten van de verboden boom werd uitgesproken: de aarde is van ons, wij doen ermee wat wij willen. Op ingeven van de vorst der duisternis en door moedwillige ongehoorzaamheid hebben Adam en Eva gegeten van die verboden vrucht en wij in hen, met alle verschrikkelijke gevolgen tot op de dag van vandaag. Want omdat we daar van God hebben gestolen, stelen we van elkaar. En is ook de zonde van diefstal in de wereld gekomen. En sinds de zondeval geldt van een ieder van ons, eens gestolen, altijd een dief. Gemeente, dat wil het 8e gebod ons laten zien. Allereerst willen we een moment stilstaan bij wat God geeft. Dat staat niet zo nadrukkelijk in de uitleg bij het achtste gebod. Maar het is goed om daar toch kort wat over te zeggen. Want als we geboren worden, ja, dan hebben we niets bij ons. En als we sterven, dan kunnen we ook niets meenemen. We hebben dus niets als we geboren worden en evenmin als we sterven. In 1 Timotheus 6, vers 7 zegt Paulus, want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. In de tijd tussen onze geboorte en ons sterven leven we hier op aarde en verzamelen we allerlei goederen. En dat hoeft niet verkeerd te zijn. We mogen ook onze gaven gebruiken, op wat voor wijze dan ook. We mogen geld en goed bezitten. En de een die heeft meer dan de ander. Maar wie is uiteindelijk de eigenaar van dat alles? Dat is God. Dan heb je een prachtig huis, prachtige winkel of misschien wel meerdere winkels. Uiteindelijk hebben we dat van God ontvangen. We hebben dat ook gezongen in Psalm 24. Al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. We denken wel dat een heleboel dingen tot ons bezit behoren, maar het is uiteindelijk van de Heeren. Wat hebben we wat we niet ontvangen hebben van Hem? Alle dingen zijn van God. Dat is de kerngedachte achter het achtste gebod. Van mij, zegt de Heere, is het goud en het zilver en het vee en alles. En ik zal bepalen wat je hebt te doen en niet hebt te doen met al dat mijne. Gij zult niet stelen. Intussen weet de grote tegenstander, de Satan, ons ook op dit terrein nogal wat strikken te spannen. Opdat we in zonde zullen vallen. En het is niet voor niets dat Paulus het heeft over degene die rijk willen worden en in velerlei verzoeking vallen. In de strikken van de duivel. Gemeente, alles is van de Heere. En zo bezien is er geen volstrekt eigendomsrecht dat ons toekomt. De overtreding begint vaak daar waar ik denk dat de Heer het niet goed doet in wat Hij me toeschikt. En ik met mijn middelen de zaken wil rechttrekken. De Heer, de God van hemel en aarde, komt in dit gebod op ons aan en zegt: ik ben de eigenaar, de koning van hemel en aarde. Van mij zijn alle dingen, wandel voor mijn aangezicht. En zijt oprecht, ook op dit terrein. Buig je niet voor de mammon, de god van het geld. Wees niet gierig, wees niet verkwistend. Zet je hart niet op de dingen die van deze wereld zijn en die voorbij gaan. Gemeente, wij mogen de dingen die we uit zijn hand ontvangen beheren. We zijn rentmeester. En een rentmeester is iemand die goederen voor een eigenaar beheert. En ook verantwoordingsschuldig is aan die eigenaar. Een rentmeester kan met het bezit niet zomaar doen wat hij zelf wil. Want het bezit is niet van hem, maar van een ander. Kijk, zo zijn we ook verantwoordingsschuldig aan de Heere voor de wijze waarop we omgaan met ons bezit. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Rentmeester zijn is echt iets anders dan slaaf zijn van je geld en goed. Iemand zei een keer: jaren ben ik dag aan dag slaaf geweest van mijn aandelen, totdat de Heere mij de ogen opendeed. Ja, ook bij dit gebod komt het erop aan dat ik in de levende omgang met de Heere, door geloof en bekering, keer op keer vraag: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal, ook als het gaat over mijn bezit? Adam en Eva die stonden in de staat der rechtheid als rentmeesters. Hun werken, zo kunnen we zeggen, hun omgaan met het aardse goed, dat was ook godsdienst voor hen. Daarmee leefden ze voor de Heer. Dat rentmeesterschap dat werd uitgeoefend in de vreze des Heren. Door de zonde zijn we de ware rentmeestergestalte kwijtgeraakt. Halen, hebben en houden is tot ons principe geworden. En toch zijn en blijven we verantwoordelijk voor wat de Heere ons in bruikleen geeft. En de grote eigenaar van alle dingen zegt ons in het 8e gebod: Gij zult niet stelen. Wat verbiedt God hier? Wel, gemeente, in vraag 110, en dan gaan we naar wat ons leerboek zegt. In vraag 110 wordt gevraagd naar wat God in het 8e gebod verbiedt. En in het antwoord gaat het dan om twee dingen. In de eerste plaats hoe wij moeten omgaan met het bezit van onze naaste, en in de tweede plaats hoe wij met het bezit van onszelf moeten omgaan. Allereerst gaat het om het bezit van onze medemens. Het 8e gebod staat ook op de tafel. Die gaat over de liefde tot de naaste. En wat lezen we dan in antwoord 110? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar Hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. De catechismus maakt dus onderscheid tussen brutale diefstal, die de overheid kan en moet straffen. Ja, en de meest geraffineerde, of zelfs bedekte diefstal, die zo moeilijk te grijpen is. Het eerste zien we in de eerste regel van antwoord 110. God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft. Stelen en roven wordt als eerste genoemd. We weten het verschil wel. Stelen is het ontroven van het eigendom van onze naaste op een geheime manier. Vaak komt een inbreker kinderen als het donker is, of ook wel overdag als die weet dat er niemand thuis is. En hij probeert dan binnen te komen, soms met geweld, soms op een hele listige manier. Het gebeurt zelfs als mensen thuis zijn. Dat er iemand is die degene die de deur open doet aan de praat houdt, en iemand anders gaat achterheen naar binnen. U kent vast wel allerlei voorbeelden van hoe dieven binnen kunnen komen en dingen kunnen meenemen. En als er wel eens bij ons ingebroken is, dan zullen we dat niet snel meer vergeten, als alles overhoop gehaald is. Verschrikkelijk. Stelen. Op een geheime manier worden dingen weggenomen. Roven is het ontvreemde, het stelen met gebruik van geweld. En dat kan allerlei dingen betreffen. Dat kan mensen betreffen. Mensenroof, wie zich daaraan schuldig maakte, moest volgens Exodus 21 gedood worden. De straffen op andere vormen van diefstal waren lichter. Wanneer bijvoorbeeld vee geroofd werd, dan moest het gestolene vijfvoudig vergoed worden. En klein vee viervoudig. Het is niet voor niets door de overheid verboden en wordt door haar gestraft. Wij hebben het goed van onze medemens als zijn goed te beschouwen en er dus van af te blijven. Gemeente, God wil dat er duidelijk onderscheid zal zijn tussen mijn en dijn. Tussen mijn eigendom en dat van een ander. We moeten van het eigendom van een ander afblijven. En terecht moet de overheid daarop toezien, hoewel het vanwege de grote criminaliteit in onze dagen onmogelijk is voor een overheid om alle diefstal te straffen. Er is echter ook diefstal door de overheid zelf mogelijk. Daartegen wordt in de catechismus niet gewaarschuwd, omdat het geschrevene is voor leden binnen de kerk. Calvijn die waarschuwt in zijn institutie dat de overheid ook verantwoordelijk is. En wat wordt daarmee bedoeld? Wel, de overheid moet met het belastinggeld wat geïnd wordt op een goede wijze omgaan, opdat het volk eerlijk zal blijven. Als een overheid met het geld wat binnengehaald wordt via de belasting allerlei dingen doet waarvan we zeggen, ja, moet dat nu en kan dat wel? Een sportfestijn wordt voor een deel of misschien wel helemaal door de overheid betaald en noem allemaal maar op. Ja, dat valt niet goed binnen onze samenleving. Ook niet goed binnen degene die daar helemaal niets mee hebben. God noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen waarmee wij het goed van onze naaste denken aan ons te brengen. Het zij met geweld of schijn des rechts. Niet alleen met geweld, maar ook onder de schijn van recht kan er heel wat onrecht worden gepleegd. Nee, niemand van ons wil een dief zijn. Maar we willen wel graag ons bezit vermeerderen en dat het liefst via de kortst mogelijke weg. Onder de schijn van recht. Daden die schijnbaar recht zijn, goed zijn, maar die door de catechismus genoemd worden, aangeduid worden als boze stukken en aanslagen. Dan moeten we niet denken aan aanslagen, bomaanslagen of zoiets. Nee, we moeten hier denken aan verschillende handelingen die ervoor zorgen dat er dingen ontvreemd worden, gestolen worden. In de tijd van de catechismus waren er verschillende handelingen die nog niet in de wetgeving van de overheid waren opgenomen. De catechismus noemt bijvoorbeeld vals gewicht. Jongens en meisjes, ze hadden in de tijd van de Bijbel niet zulke nauwkeurige weegschalen als wij hebben. Nee, dat ging vaak met zo'n weegschaal met twee schalen met allerlei gewichten. Maar dan was het nog maar de vraag, als er dan bijvoorbeeld een kilo op de ene schaal gezet werd, ja, is dat wel een kilo? Of is dat misschien meer? Of minder? Vals gewicht. Daar was heel wat aan de hand, ook in die tijd. Een valse L, een lengtemaat, een andere maat. Valse waar. Komen dat ook in onze tijd tegen. Merken die worden nagemaakt. En de naam van het merk wat bekend is, dat wordt erop gezet. Dat zijn echte goede kwaliteitsschoenen. Het merk staat erop. Maar is het wel van die kwaliteit? Of is het eigenlijk nep? En zo worden we bedrogen. Je moet er wel een heel bedrag voor neerleggen. Het kost heel wat, maar toch, het is niet echt. Munt, woeker of enig middel dat God verbiedt. Gemeente, in de loop van de eeuwen is daar heel wat tegen gedaan om zulke dingen te voorkomen. Maar toch, men weet telkens weer nieuwe dingen te ontdekken om de boel te bedriegen. Kijk, in onze tijd vallen deze dingen wel onder de wetgeving van de overheid. En dat is maar goed ook. Als je bijvoorbeeld een vals eurobiljet hebt van 50 euro... dat wordt gecontroleerd en dat is strafbaar. Dat kan zomaar niet. Nou, vroeger was dat amper te controleren. Ook als we denken aan allerlei munten die werden nagemaakt. Maar toch gaat het God er ook in onze tijd niet om dat we niet met de politie in aanraking komen. Het gaat hem om veel meer. God wil dat we zo met ons goed met onze goederen omgaan, dat Hij erdoor verheerlijkt wordt en onze naaste erdoor geholpen wordt. En God ziet alles, ook al onze handelszonde, als we daar niet eerlijk in zijn. Wat kan er geknoeid worden met de kwaliteit van goederen, de kwantiteit, de hoeveelheid. Slechte waar wordt als goede verkocht. En het goede wordt soms vermengd met het slechte. Ik heb eens bij iemand gelezen: we kunnen bedrieglijk met de weegschaal omgaan, maar eens komen we met onze levenswandel in de weegschaal van Gods gerechtigheid. En die wijkt geen gram af. God ziet niet al onze handelszonde als we in de handel zitten, maar ook al onze arbeidszonde. Gij zult niet stelen. Tijd van de baas. Stelen. Schrijven dat je van zo tot zo laat bezig bent geweest voor je werkgever. Maar eigenlijk is het veel minder. Meer uren opschrijven dan daadwerkelijk gewerkt. Of dingen meenemen van het bedrijf wat je goed kunt gebruiken, terwijl je eigenlijk weet, dat mag niet en dat hoort niet. God ziet alle zonden. Iets vinden en niet terugbrengen bij de rechtmatige eigenaar. Geld te veel in de winkel terugkrijgen en niet zeggen, maar wel als je te weinig terugkrijgt. Stelen. Gemeente, wie heeft er nog nooit gestolen? Ik zei al in het begin van de preek, iedereen in het paradijs. Maar als we nu terugkijken hoe we met anderen omgaan, of in het huisgezin, dat er dingen worden ontvreemd, dat er geld wordt weggenomen, aangrijpend. Als je geld wegneemt, geld steelt van je ouders, die zo goed voor je zorgen, die het beste met je voor hebben. Als je dingen weghaalt bij degene bij wie je mag werken. Of dingen meeneemt op school. Ik denk aan die jongen jaren geleden. Hij zat op het VMBO en hij leerde voor timmerman. En hij leerde met al die materialen omgaan en hij had natuurlijk zijn eigen gereedschapskist, zo gaat dat. Maar hij zag op school ook allerlei dingen die hij goed kon gebruiken thuis, want hij was handig en thuis maakte hij wel eens wat. En regelmatig stopte hij wat in zijn tas, een boormachine. Een set beitels die hij zelf nog niet had. En zo had hij op zeker moment een hele verzameling. En hij deed examen en hij ging van school af. En wat gebeurde er op zeker moment onder de prediking? Ik weet niet of dat het over dit gebod ging. Ja, werd die jongen zo in het hart geraakt en ging die beseffen wat hij gedaan had. Dat hij materialen, gereedschappen van school had meegenomen. Hij was alweer een paar jaar van die school af. En jongelui, weet je wat hij toen gedaan heeft? Toen hij door de Heilige Geest dat ging zien, dat hij verkeerd had gedaan. Toen heeft hij al dat spul wat hij meegenomen had, gestolen had. Dat heeft hij bij elkaar in een krat gedaan. En hij wist het nog precies. En heeft een brief geschreven waarin hij berouw toonde over al datgene wat hij had meegenomen. En hij heeft er ook nog een geldbedrag in gedaan als compensatie voor de tijd dat hij dat gereedschap had gebruikt. En toen heeft hij het op zijn oude school gebracht. Aangrijpend. Het was voor de docent heel bijzonder dat die jongen daarop terugkwam. Sommigen wisten niet eens meer dat er dingen weg waren, anderen nog wel. En hij beleed dat hij een dief was geweest. En tot inkeer was gekomen. Heb je dat ook wel eens gedaan? Als je geld ontvreemd hebt, andere spullen hebt weggenomen. Bij een ander. Dat je het hebt teruggebracht. Ik hoorde een tijd geleden van iemand. Die had ergens een geldbedrag gestolen. En jaren later. Ging dat zo zwaar wegen. En is die terug gaan brengen. Dat bedrag. Wat een wonder als de Heere ons te sterk wordt. En ons laat zien ook in ons jonge leven. Dat dat niet kan. Dat dat niet mag. En de jongen die spullen heeft teruggebracht op school, hij heeft ook vergeving aan de Heere gevraagd. Ik heb hem dat ook gevraagd. Hoe ligt dat nu tussen God en tussen je ziel? En toen heeft hij ook gezegd, ik heb dat aan de Heere beleden, maar ik moet het ook goed gaan maken. Met die mensen op school die me hebben onderwezen, die me het vak hebben geleerd en die ik bedrogen heb. Ik heb verkeerd gehandeld. Gemeente, het gaat God er niet alleen om dat we het bezit van de naaste respecteren, maar ook dat we verantwoord omgaan met ons eigen bezit. Mag ik dan met het mijne niet doen wat ik wil, denkt iemand. We hebben in het begin van de preek gehoord, ons bezit is Gods bezit. Alles is van de Heer. En ons leerboek heeft het over gierigheid, misbruik en verkwisting van Gods gaven. Kijkt u maar mee, het staat aan het slot van antwoord 110. Of door enig middel van God verboden. En dan komt het daarin boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Gierigheid. Het is afgeleid van begeren. Gierigheid is alsmaar begeren naar meer en meer. En vervuld zijn met angst iets te moeten missen. Een gierig mens heeft geen eigendom. Maar zijn eigendom heeft hem. Het is net andersom. Als iemand gierig is, kun je zeggen ik heb veel. Maar al dat vele, al dat bezit, heeft eigenlijk jezelf, heeft eigenlijk jou. We zijn geen rentmeester van God, maar een slaaf van de mammon. En wat zegt de Heere Jezus, als de rijke jongeling bedroefd weggaat, voorwaar, ik zeg u dat een rijke, zwaarlijk of moeilijk, in het koninkrijk der hemelen zal ingaan, een rijke, die in zijn gierigheid alleen maar vasthoudt die zal bezwaarlijk moeilijk ingaan in het koninkrijk Gods. Want ingaan in dat koninkrijk betekent loslaten. Dat betekent leren om alle schade en drek te achten. En dan mag Gods kind het zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. O, laten we toch vurig bidden. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor een hel goed acht. Bij wie het alleen maar gaat om de dingen van deze wereld. Gemeente, een gierigaard die denkt niet te zondigen. Maar het formulier voor de viering van het heilig avondmaal noemt ook de gierigaard in het rijtje van degenen die vermaand worden zich van de tafel des Heren zich te onthouden, zolang hij in deze zonde blijft leven. Want gierigheid is het tegenbeeld van Christus. En wie Christus is ingelijfd, o wat een wonder. Die wordt het beeld van Christus gelijkvormig, of niet? En dat beeld, dat bestaat in barmhartigheid. Een gierigaard denkt alleen aan zichzelf. En hij pot alsof hij eeuwig zal blijven. Maar iemand die genade mag kennen, die beseft, oh, ik moet alles achterlaten. Die is barmhartig. Geliefden, hoe is dat in uw, jou en mijn leven? We kunnen denken niet gierig te zijn, maar hoe ligt dat nu in ons hart? Heb ik het geld of heeft het geld, heeft het bezit mij? Hoeveel heb ik voor de armen over? Ook voor het misbruik van God, van wat God geeft, waarschuwt de catechismus ons. Misbruik is een gebruik dat zijn doel mist. Kijk, als we onze goederen alleen maar voor onszelf gebruiken, dan is dat misbruik. Als we met ons goed dingen doen die tegen Gods wil ingaan, dan is dat misbruik. Als we ons geld gebruiken voor allerlei zonden, voor amusement, vermaak, genot. Gaan naar een bioscoop bijvoorbeeld om een film te zien die niet volgens Gods wil is. Of er rechtstreeks tegen indruist. Je geld aan allerlei dingen besteden waarvan je weet, ja, dat klopt niet, dat mag niet. Ja, dan ben je aan het stelen. De Heere zegt dan, daarvoor gaf ik het u niet. Dan kun je zeggen, ja, maar ik heb dat geld toch zelf verdiend. En ik mag toch doen met wat ik ervan wil, van vind en wil. Nee, de Heere die zegt, ik gaf het u. We hoeven ons niet alleen te beperken tot allerlei vermaak, waar de zonde duidelijk zichtbaar is. Jacobus die zegt het zo ontdekkend tegen de rijken. Uw rijkdom is verrot, o gij rijken. Uw goud en zilver is verwoest. En uw roes zal u tot een getuigenis zijn. Het is verroest omdat u het maar hebt laten liggen in uw schatkamers en maar hebt laten staan op uw bankrekeningen in plaats van het te gebruiken in dienst van God en van de naast. U hebt niet door, zegt Jacobus, dat u zichzelf aan het mesten bent als een vette os die bestemd is voor de slagbank. We moeten met ons bezit God en de naaste dienen. En hierbij hoeven we niet alleen te denken aan geld, maar ook aan allerlei andere gaven. Zoals onze kracht, onze tijd. Nee, mijn leven laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Ook de verkwisting van onze gaven noemt de catechismus. Het is het omgekeerde van gierigheid. We smijten het geld over de balk. Uit zo'n houding blijkt dat we ons bezit niet zien als Gods gaaf. verkwist. Past een christen niet. Geld uitgeven aan allerlei dingen. Waarvan we moeten zeggen, ja, moet dat nu allemaal zo? Verkwist. Je koopt allerlei dingen. Terwijl je ze eigenlijk niet nodig hebt. Geen verkwisting. Maar matigheid. Paulus noemt onder de vruchten van de Heilige Geest niet voor niets matigheid. En Calvijn die wijst ook in de institutie op het maat houden. Dankbaar gebruik maken van wat de Heere ons geeft, zonder de ander te vergeten. En daarbij behoeven we onszelf geen tekort te doen. Gemeente, is het alarm al afgegaan? Of nog niet. Gij zult niet stelen. Als we horen wat God verbiedt. En we zouden daar nog veel meer over kunnen zeggen. Hoe gaan we om met onze gaven. Met wat we van de Heere hebben ontvangen. Zoals wij ieder gebod verbiedt God niet alleen. Maar gebiedt Hij ook. En dat horen we in vraag en antwoord 111. Maar wat gebiedt. U God in dit gebod. En dan noemt de catechismus wat kernpunten. Ten eerste dat we het nut van onze naaste bevorderen. Waar dat kan en mag. We moeten dus zoveel mogelijk op het voordeel van onze naaste bedacht zijn. Niet wat kan ik ervan halen en plukken. Maar hoe kan ik hem of haar van dienst zijn? Het gaat om het nut van mijn naast. Dus ook mijn concurrent. Mijn werknemer. Zelfs mijn vijand. Ik heb wel eens gehoord van een man die een grote zaak had. En overspannen raakte. En wat hebben de concurrenten toen gedaan? Hebben ze toen gezegd, nou ja, mooi. Dan we hopen maar dat die zaak ten gronde gaat en dan kunnen wij wat meer verkopen. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben hem geholpen. Ze hebben met elkaar afgesproken om een zieke collega en concurrent te helpen. Dat is mooi. Weet u, wanneer we dat gaan leren, als we gaan ontdekken hoezeer God ons nut heeft bevorderd. Zo zelfs dat Hij zijn eigen Zoon gegeven heeft. Voor zondaren. Want we moeten niet vergeten dat dit achtste gebod wordt behandeld in het stuk van de dankbaarheid. In de weg van waarachtig geloof en bekering gaan we het beeld van de Heere Jezus gelijkvormig wordt. En zelf heeft Hij gezegd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En dat wordt nu steeds meer de levenshouding van zijn kind. Wat had de Heere Jezus gemakkelijk rijk kunnen worden, als Hij geld had gevraagd voor al die genezingen. Maar Hij kwam niet om zichzelf te verrijken. Hij kwam juist om arm te worden. Daar Hij rijk was, om armen in zichzelf rijk te kunnen maken, geestelijk rijk. De catechisme zegt, waar ik kan en mag, moet ik het nut van mijn naaste bevorderen. Het zoeken van het nut van zijn naaste kan zijn ondergang betekenen. Als je bij een Albert Heijn of een Jumbo een zwerver geld geeft, ja, dan bestaat de mogelijkheid dat hij daarvan drugs koopt. Beter is om hem of haar wat eten te geven. Hoe kunnen we op de juiste wijze het nut van onze naaste bevorderen? De Heer wil ons daarin ook wijsheid schenken. En vervolgens zegt de catechismus dat ik met mijn naaste zo moet handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Gemeente, daar moeten we allemaal maar eens goed over nadenken. We zeggen wel eens wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En dan zeggen we ook nog, zo staat in de Bijbel. Nee, zo staat niet in de Bijbel. Staat er juist omgekeerd. Ook in ons leerboek. Wat gij wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander. Dus voordat ik iets doe met mijn naaste, moet ik eerst bedenken, wat zou ik ervan vinden als men dat met mij zou doen? Wilt u graag bedrogen worden? Nee? Nee, natuurlijk niet. Maar dan moet u dat ook niet met uw naaste doen. Wilt u graag dat uw fouten aan iedereen bekendgemaakt worden? Nee, dat willen we niet. Het is vervelend genoeg als we bepaalde fouten hebben gemaakt, maar als ze ook nog eens aan een ieder doorverteld worden, ja, dan is dat niet wat we willen. Doe dat dan ook van uw naaste niet. Kijk, gemeente, dat is heel praktisch. Je naaste lief hebben als jezelf. We moeten proberen zo te handelen met die ander, zoals we willen dat er ook met ons gehandeld wordt. Dat is ten diepste ook een facet van de levensheiliging. En tenslotte zegt de catechismus dat ik trouw moet zijn in de arbeid met het doel de nooddruftigen te helpen. Werken is een zegen. Niet kunnen werken, en sommigen weten daarvan vanwege lichamelijke omstandigheden, ja, dat kan een kruis zijn. Werken is een opdracht van God. Luiheid, terwijl je zeker wel kunt werken, dat is geen kenmerk van een christen. Als iemand niet wil werken en dat lichamelijk of psychisch wel zou kunnen, dan is er ook voor hem geen eten. Wie niet werkt, zal ook niet eten. Dat geldt niet voor mensen die niet kunnen werken. Die zijn er ook vanwege allerlei omstandigheden. Kijk, als we wel kunnen werken, maar het niet doen, en profiteren van onze welvaartsstaat, ja, dan is dat ook een bepaalde vorm van diefstal. Een arbeidsongeschikte moet geholpen worden. En een arbeidszoekende eveneens. Maar een arbeidsonwillige niet. Maar waarvoor werken we eigenlijk? Niet alleen voor onszelf, om in leven te kunnen blijven, om eten en drinken te kunnen kopen, kleding, een dak boven ons hoofd te kunnen betalen, maar we werken ook voor een ander, om de nooddruftigen, om de armen te helpen. Kijk, dat is de diaconale taak van een christ. Elkaar dienen, ook met onze goederen. En dan zal de mate van ons geven bepaald worden door ons vermogen, jazeker. Maar hoe staan we daarin? Wat hebben we over voor onze naast? Gemeente, eigenlijk heeft het 8e gebod 2 kanten. Gij zult niet stelen aan de ene kant. En gij zult delen aan de andere kant. Niet stelen, wel delen. Wie steelt is een dief. Maar wie niet deelt, wie gierig is, wie niks voor een ander over heeft, is eigenlijk een nog grotere dief. Gemeente, ik vraag het opnieuw, is het alarm al afgegaan in uw, jou en mijn leven? Of van nature zijn we er doof voor. Maar als het alarm werkelijk afgaat, zoals in een winkel, als er niet betaald is, of als het alarmsignaal er niet van afgehaald is van de producten die we gekocht hebben, Als het alarm werkelijk afgaat en we als een misdadiger gearresteerd worden, ja, dan worden al die dieverijen, je afgunst, je wereldzin, je streven naar eigen eer en roem, je vastzitten aan geld en goed, je opgaan in het materiële en noem maar op. Dan worden al die dieverijen, al die zonden tegen dit achtste gebod werkelijk tot zonde en schuld. En je ziet jezelf dan als een verkwister van Gods goede gaven, als een doorbrenger van al die onverdiende zegeningen en vooral als een eerover Gods. Waar moet zo'n dief als ik heen, dominee? Want als ik denk aan de zonden tegen dit achtste gebod. En ik zei al, we zouden zoveel dingen kunnen noemen. Hoe vullen we ons belastingpapier in? Bijvoorbeeld. Doen we dat op een eerlijke wijze? En hoe zit het met het zwart werken? Om maar zomaar iets te noemen. Als al die dingen tot ons doordringen. Dan moeten we belijden, ik heb de eeuwige gevangenis verdiend. O vlucht dan met die nood en met die schuld naar Hem, van wie Gods woord zegt dat Hij wat Hij niet geroofd had, moest wedergeven. Jezus Christus. Hij moest betalen en Hij wilde betalen de schuld die Hij niet zelf had gemaakt. Hij moest en wilde boeten voor de zonde van zijn volk. En Hij heeft dat geheel gedaan, vrijwillig en volkomen. Hij is nedergedaald ter helle. Hij is in de eeuwige gevangenis geweest om zijn volk daaruit te bevrijden. Gemeente, we hebben gelezen en daar wil ik mee afsluiten. Die bekende geschiedenis over Zacchaeus. En jongens en meisjes, Zacchaeus is zo'n dief, een tollenaar, die op een oneerlijke manier aan zijn rijkdom gekomen was. De Heere Jezus zegt tegen deze man, ik moet heden in uw huis blijven. In het huis bij zo'n dief, bij zo'n zondaar. De fariseeërs en de schriftgeleerden begrijpen er helemaal niets van. En dan zegt hij ook nog, blijven. Ik moet heden in uw huis blijven. En hij is nog dezelfde. Die zaligmaker hebben we nodig. Nee, die kun je niet stelen. De ware Christus is een gave van de Heilige Geest. En het ware geloof stelt niets, maar ontvangt uit genade. Zoals een bedelaar die zijn hand uitsteekt. O, wat een wonder dat de Heere naar zulke mensen nog wil omzien. En daarom beleidt het maar. En we zien wat er gaat gebeuren in het leven van Zacchaeus. Hij gaat uitdelen wat hij te veel gevraagd heeft. O, wat een wonder. Ja, als de Heere zo werkt, dan wordt ons leven radicaal veranderd. Dan gaan we geven. En o, wat een wonder als de Heere ook zegt, al het mijne is het uwe. En dan is het niet te bevatten als hij aan het eind zal vragen, heeft het u aan iets ontbroken? En dan mag gezegd worden, nee, Heere, o, bij Hem is er vergeven. Ook van de zonden tegen dit achtste gebod, gij zult niet stelen. Beleid het maar tegenover de Heer, maar beleid het ook tegenover de naast. Al bent u de grootste dief, de grootste misdadiger die er bestaat. Wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 62. En daarvan het zevende vers van Psalm 62. En daarvan het zevende vers.